Ja, welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Perspectief. En u luistert naar het prachtig lied. Ja, het lied is prachtig, maar de titel is ook Prachtige God. Het is een opwekking van 626. Ja, en zoals ik in het eerste uur al aankondigde, heb ik een interview met Jeanette Horlings. Haar werk is mensen van psychopastorale hulp en coaching aan te bieden. Een heel mond vol. Welkom, Jeanette.
Dankjewel.
Je was ongeveer 20 jaar geleden ook eens in ons programma en heeft toen de tijd een lezing gehouden over psychomatische pijn. Daar zullen we het ook even over hebben later. En ik heb je vorige week dinsdag ontmoet en je liet me je praktijk in de Bouwmeesterstraat zien. En ik vond het heel interessant en bijzonder dat je dit werk voor gekozen hebt, kun je zeggen. Hè?
Ja.
Zou je even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik zal mijn best doen. Ik ben inderdaad Jeanette Horlings. Ik ben moeder van twee kinderen en intussen oma van vier kleinkinderen.
Zo.
Dat is altijd wel heel leuk om te zien dat je kinderen weer kinderen krijgen.
Ja, en druk natuurlijk.
Ja, maar goed, dat is wel gezellig.
Oké.
Ik ben jaren geleden begonnen als schoonheidsspecialiste, de uiterlijke verzorging. En ik heb door de jaren heen een overstap gemaakt naar de innerlijke verzorging, dus de psychologie. En de psychosomatische therapie, wat je net even aanhaalde.
Mm-hmm.
Dat is meer de spanningsklachten die mensen kunnen ervaren als ze last hebben van stress of wat voor problemen ook. Maar dat zijn eigenlijk de psychische problemen die zich dan vertalen in het lichaam.
Okay.
Maar dat is op dit moment voor mij iets minder aan de orde in de hulpverlening. Het gaat vooral om de psychische en schuine streep geestelijke hulpverlening.
Mm-hmm. Je hebt dit bewust gedaan, hè? En dat moet natuurlijk zijn omdat je interesse hebt in de mensen.
Ja.
Want anders doe je dit werk niet.
Nee,
hè?
Zeker niet.
Nee. Je hebt al een beetje uitgelegd wat dat psychosociaal hulpverlenen, coach, dat is. Hè?
Mm-hmm.
Maar je hebt twee doelgroepen. Kun je mij dit verder uitleggen?
Ja. Ik ben begonnen met name vanuit de christelijke invalshoek.
Mm-hmm.
Ik heb ook daarover een boek geschreven, Geestelijk Gezond Worden. Ik werk vooral vanuit een Bijbels mensbeeld, wat eigenlijk een driedeling is van geest, ziel en lichaam. En dan kom je al gemakkelijk op het verschil tussen geestelijk en psychisch. En dat is ook de reden waarom ik dat boek geschreven heb, omdat het geestelijke, we kennen dat vooral in de benaming bijvoorbeeld van geestelijke gezondheidszorg.
Mm-hmm.
Maar ik zeg altijd, dat is niet geestelijk, dat is psychisch.
Okay.
En wat is dan het verschil? Het wordt een wat ingewikkeld verhaal wellicht. Maar het psychische, dat is meer, dat is je mens zijn. De manier waarop je emotie beleeft, de manier waarop je denkt. Je kunt als mens keuzes maken, voor en tegen elkaar afwegen. Dat is echt de menselijke kant.
Mm-hmm.
De geestelijke kant is meer de kant van de geloofsbeleving. Als je gelovig bent, dan doet het ook zeker mee in hoe jij tegen de wereld aankijkt, hoe je in de wereld staat. Sommige mensen hebben hele fijne ervaringen met het geloof, maar er zijn ook mensen die hebben vanuit de opvoeding een negatief beeld ontwikkeld van het geloof en hoe God is en wie hij is enzovoort.
Mm-hmm.
En beide aspecten vind ik belangrijk om dat mee te nemen in de hulpverlening, zodat mensen die die zeggen van ik heb niks meer met het geloof, dat je toch een handreiking kan doen. Dat mensen in ieder geval ook hun verhaal kwijt kunnen. Dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja, ja. Je zegt net, het is ergens een verkeerde benaming. De GGZ is dat dan, hè?
Ja, ja, ja.
Dus wat je zei, dus geestelijk is meer op religieuze belevenissen.
Ja, zingeving, geweten, intuïtie. Tegenwoordig wordt het begrip spiritueel veel gebruikt. Maar dat gebruik ik liever niet in combinatie met het christelijke denken.
Ja.
Omdat ik zie dat het spirituele heel vaak met het alternatieve gekoppeld wordt. En daarom gebruik ik die benaming bij voorkeur niet.
Nee, het is wat vaag, kun je zeggen.
Ja, dat kan inderdaad wat vaag zijn. Ja. Ja.
En geloofbelevenis is heel bewust bepaalde dingen weten vanuit het woord, kun je zeggen. Vanuit de Bijbel,
ja,
hè?
Ja.
Ja, je hebt dus twee doelgroepen. Hè?
Ja.
Dus,
dat is de ene doelgroep.
Ja. En de andere doelgroep?
Dat is meer de mensen die ziek worden in hun werksituatie. Dat kan ook verschillende oorzaken hebben. Stress, overwerk, de burn-out. Veel mensen die leggen de lat erg hoog. Hè. Dan moet de hypotheek betaald worden van het huis. Beide man en vrouw vaak moeten werken. Kinderen moeten naar de opvang. Dus dat kan een heel hectisch bestaan zijn. Maar als je dus in een werksituatie ziek wordt, dan wil de werkgever natuurlijk graag dat je zo snel mogelijk weer aan het werk komt.
Mm-hmm.
Dus die wil het liefst een traject waardoor de mensen goed geholpen worden, uiteraard. En wat ik zelf ook belangrijk vind, dat je in zo'n hulpverleningstraject ook er rekening mee houdt dat mensen niet in herhaling vallen. Dus dat je als het ware een positieve bagage meegeeft,
ja, ja.
Zodat men weer gezond en wel aan het werk kan.
Mm-hmm.
Dus dat is, en dat heeft dan minder raaklijnen met het christen zijn. Want in feite moet iedereen geholpen kunnen worden.
Ja.
En zo stel ik me daar ook in op.
Mm-hmm. Ja. Je analyseert gewoon mensen, kun je zeggen.
Ja.
En dan zie je vanzelf wel of het die kant op gaat of de andere kant op gaat. Dus, hè, dus dan voel je het wel aan.
Nou ja, kijk, je bent in eerste plaats een hulpverlener.
Ja.
Mm-hmm. En dan vraag ik niet, ben je gelovig of ga je naar de kerk?
Nee,
dat is absoluut geen voorwaarde.
Nee.
En dat geldt in feite voor de beide doelgroepen.
Okay.
Maar iemand die bijvoorbeeld specifiek christelijke hulpverlening zoekt, die kan zeker bij me terecht.
Ja. Hè,
omdat ik wel dat aspect meeneem. Maar dat moet niet. Dat is een vrije keuze.
Ja, ja, ja.
En juist ook in werksituaties dan, dat is wel duidelijk dat het geloof dan niet voorop staat.
Nee.
Dat is natuurlijk een persoonlijke visie. En je bent er dan in de eerste plaats om diegene die ziek is en van zijn werk thuis moet blijven, om die weer te begeleiden op weg naar herstel. Dat is dan de prioriteit. Dat is natuurlijk het eerste wat je dan waar je voor gaat.
Ja, ja, ja. En je hebt dus ook mensen geholpen. Heb je ook reactie van mensen gekregen?
Ja, ja, zeker. Yeah? Ja, ja. Nou, ik kan misschien een kort voorval vertellen. Omdat sommige situaties heel ernstig kunnen zijn. En dat mensen al heel lang op weg zijn in hulpverleningsland, zeg maar. De ene, daar voelen ze zich beter bij in het traject dan de ander. Maar goed, mensen kunnen zo vastlopen dat ze ook zelfdoding overwegen. Dat is natuurlijk, dan ga je heel ver, dat is heel heftig.
Mm-hmm.
Dus ik had laatst eens iemand die tegen me zei van, nou, je bent de zoveelste in mijn hulpverleningstraject, maar je bent ook mijn laatste strohalm. Als ik niet verder kan komen, dan is het voor mij afgelopen. En dat is natuurlijk heel heftig.
Dat is heftig, ja.
En dat geeft ook een sterke verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En dat heb je natuurlijk altijd. Je probeert mensen zo goed mogelijk te helpen, te begeleiden. Maar dan kun je zien daaraan hoe heftig een probleem kan zijn en hoe mensen helemaal, vooral in depressiviteit bijvoorbeeld, kunnen vastlopen.
Mm-hmm. En je hebt je praktijk dus aan de Bouwmeesterstraat.
Ja.
En daar ontvang je dus, daar komen de mensen voor hulp, kun je zeggen.
Ja, ja, ja. En dan werk je op afspraken en dan komen ze op een geplande tijd.
Ja, ja. Dus de doelgroep van 2 is meer gericht voor het bedrijf en al die dingen.
Bedrijven,
meer.
Instellingen.
Ja.
Van, je hebt een grote fabriek en er werken mensen of aan de lopende band of waar ook.
Mm-hmm.
En die komen ziek thuis te zitten. Of mensen zijn overspannen. Maar er kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld met kanker geconfronteerd zijn.
Ja.
Dus er kan allerlei oorzaken hebben. Nou, om die mensen dus goed te begeleiden, ja, dat vind ik gewoon prachtig werk.
Ja, ja, ja. Ja. Dankbaar werk.
Dankbaar
hè?
Werk. En
ja,
het is, ik ben een mensenmens, zeggen ze wel eens.
Ja,
maar,
dat moet je wel doen. Dat moet je wel hebben, hè,
ja,
bij dit werk. Hè?
Ja, ja.
En zijn er ook wel gevallen bij dat je denkt van, dat moet ik toch echt doorgeven. Want dat,
ja, kijk, je moet natuurlijk je eigen gebied afbakenen,
ja,
wat binnen jouw expertise ligt. En als ik bijvoorbeeld iemand heb wat met verslaving te maken heeft, alcohol of drugs of wat voor medicijnverslaving, kan verschillende soorten zijn, die verwijs ik dan liever door naar de instellingen die specifiek daarin gespecialiseerd zijn.
Ja.
Ja.
Okay.
Dus je moet het wel afbaken.
Je moet zeker afbaken.
Ja.
Ook voor jezelf natuurlijk.
Ja hoor, ook zeker.
Ja,
ja.
Maar dat leer je op den duur en hè, daar heb je ook voor geleerd natuurlijk.
Precies,
hè?
Precies. Ja. Duidelijk.
Okay, we gaan even luisteren naar een instrumentaal nummer en dan gaan we weer verder. Ja, zoals ik u zei, ik heb hier een interview met Jeanette Horlings. En we gaan verder met het interview. Je biedt hulp aan mensen en ze volgen een bepaald traject. Hoe kun je dat een beetje omschrijven?
Ja, ik heb vooral in de situatie van werknemers een trajectplan ontwikkeld waarin allerlei factoren aan de orde komen. Dus dat je dus niet alleen met het psychische, met het hoofd werkt, maar ook met het lichaam. Dus dat je met mensen naar een sportschool kan gaan of naar een lichamelijk traject. Bijvoorbeeld, hè, als ik even een voorbeeld noem van depressiviteit. Mensen die depressief zijn, die gaan zich gemakkelijk isoleren.
Mm-hmm, ze slapen heel lang uit.
Ja, dat kan ook. En dan van de bank hangen of wat het ook. Maar goed, iemand die depressief is, komt heel gemakkelijk in een neerwaartse spiraal terecht. En draait zich als het ware zelf vast in zijn manier van denken. Je wordt lusteloos, nergens zin in. Denk dat je probleem nooit zal worden opgelost. Mm-hmm. Nou ja, in ieder geval, er kunnen allerlei haken en ogen aan zitten. Maar in het traject wat ik dan aanbied, dan begin je met een gesprek om, dus als bijvoorbeeld met depressiviteit, maar er kan allerlei problemen zijn, maar om het probleem in kaart te brengen. En als er dan inderdaad sprake is van dit soort type probleem, dan, dan ga ik ook met mensen zeg maar de hei op bijvoorbeeld. Hè? Okay. Dat je eens even een wandeling maakt, omdat je als je aan het wandelen bent, dan zit je niet zo één op één boven op elkaar als het ware. Mm-hmm. In gesprekken kan dat een stuk ontspanning geven. Inderdaad de gesprekvoering, maar ook de lichamelijke kant. Dat je met mensen naar een sportschool gaat of dat adviseert. Hè. Soms moet je letterlijk even met mensen onderweg zijn, mm-hmm, om ze uit hun isolement te halen. Om uit die cocon te komen,
yeah,
waarin mensen helemaal vastgelopen kunnen zijn. En dat vind ik het leuke ook van zo'n traject. Dat ik het op een hele brede manier zeg maar kan aanbieden. Dan ben je veelzijdig bezig. En dat zorgt ook voor een stukje afwisseling in in zo'n traject. Dat je niet alleen maar praat, maar ook
iets doet.
Iets doet, ja, precies. Ook praktisch bezig bent.
Ja. Het is wel intensief, hè?
Dus, ja.
Hè, als je zo zeg maar bezig bent met je werk, dan moet je ook wel eventjes weer tot jezelf komen, of niet soms?
Ja, dat is ook zo. Maar iets wat je heel graag doet, dat geeft ook energie. Dus het kost energie, maar het geeft ook energie.
Oh, kijk eens aan. Mensen die hulp aanbieden, is niet aan leeftijd gebonden, hè?
Nee, absoluut niet. Het leuke is dat ik jonge mensen krijgen van tussen 15 en 20 jaar die naar school gaan.
Mm-hmm.
En ik krijg ook, ik had laatst een dame uit Emmen, die was boven de 80.
Zo.
En ja, die had problemen met hele dingen van vroeger. Net wat ook wel eens zie bij oorlogstrauma's.
Mm-hmm.
Dan zijn er op latere leeftijd, dan komen oude herinneringen naar boven. En die kunnen zo heftig zijn, dat ze alsnog, zeg maar, mensen depressief worden, ook op oudere leeftijd. Mensen komen soms alleen te staan. De echtgenoot of echtgenote is overleden. Dan kun je wat vastlopen in je eigen herinneringen.
En het is ook natuurlijk zo, oudere mensen, die staan dan stil in het leven. En dan komen ze aan zichzelf.
Ja, dat kan ook.
Hè?
Ja.
Dus, en als mensen hulp kunnen gebruiken, hoe kunnen ze je bereiken dan?
Ze kunnen me bereiken via de website. Dat is www.horlingspsd.nl. Dat is een psychosociale dienstverlening. Daar staat het voor. Maar ze mogen ook bellen. Dus het mag ook. Dus mm-hmm. In Hoogeveen 0528-269912. Dus dan kunnen ze ook inlichtingen inwinnen.
Ja. Mm-hmm.
En ook op de dinsdagochtend heb ik open huis elke week vanaf half elf.
Ja.
Ik heb naast mijn praktijkruimte, dat was een boekenwinkeltje. En dat is intussen een koffiehuisje geworden.
Heel gezellig. Ja.
Ja, heel gezellig. Dat heet ook Vrienden Vinden. Staat ook op Facebook intussen.
Ja.
En het leuke is dat mensen die daar komen ook intussen elkaar min of meer vinden als vrienden. Soms zelfs dingen ook samen al ondernemen. Dus het is een hele leuke ontmoetingsplaats voor mensen, gewoon voor een stukje gezelligheid en voor de koffie of de thee. Maar ook als mensen zeggen, nou, kun je me toch even wat meer vertellen over de hulpverlening? Mm-hmm. Ik wil daar van die kant iets meer weten. dan kan ik daar ook even tijd voor vrijmaken. En dan kan men ook vragen wat men wil weten. Dus,
ja. En dat is welke dag is dat?
Dat is op de dinsdagochtend vanaf 11:30 tot 12:30.
Oh, kijk eens. Ja. Dus ja. Aan de Bouwmeesterstraat.
Aan de Bouwmeesterstraat 38.
38. Dus ja. Mensen, als jullie dat horen en het lijkt jullie mooi of gezellig, of je bent toch wel aan bepaalde dingen toe om te verwerken, dan is dat het adres. Maar het telefoonnummer kun je vinden ook in het telefoonboek. Is dat mogelijk?
Ja, maar ik denk dat het makkelijkste, de kortste weg is via de website. Dan heb je ook zo'n kader, dan kun je gewoon je naam en e-mailadres invullen. Ja. Maar de telefoonnummers staan ook op de website.
Oh, kijk eens.
Ja.
Nou, Jeanette, bedankt voor je toelichting.
Graag gedaan. Hè?
En nou hoop dat je heel veel mensen kan helpen, want er is zoveel nood. Hè?
Daarom, ik hoop zeker. Ja. Nou, is welkom.
Ja, en wat zou je de mensen willen zeggen die zich zo ellendig en verloren voelt, juist in deze tijd van het jaar?
Wat heel belangrijk is, dat je hoop houdt, hoop op de toekomst. En dat je beseft dat het moment als je nu in problemen zit, dat dat niet eeuwigdurend is. Vaak als je in een situatie zit waarin het niet lekker loopt, of je hebt problemen, of je bent ontslagen, of je hebt een nare boodschap gekregen van de specialist dat je ziek bent of kanker hebt. Dat is heel naar en natuurlijk kan je geen toekomstvoorspelling doen. Mm-hmm. Maar wat heel belangrijk is, is hoop houden op de toekomst en vanuit het christelijke perspectief zou ik zeggen van hou je vast aan de Heer Jezus. En stort je hart ook uit als je daar behoefte aan hebt bij God. Die hoort je, die ziet je, die kent je. Die kent je problemen. En daarnaast geeft God ook mensen om je tot steun te zijn en te helpen. En ja, vanuit mijn perspectief gezien zeg ik van kom alsjeblieft een keer langs op de dinsdagmorgen. Ik wil graag je in ieder geval handreikingen doen, dat je wellicht verder kan, waar je dan ook maar mee zit.
Nou, dank
van harte welkom.
Nou, dankjewel, Jeanette. En we sluiten het af met een lied. En het wordt gezongen door Peter Rijen. En de titel heet Heb je nooit een vriend gehad?
zijn handen.